Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Beursnerd. Download de BNR-app. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Nederland en Europa staan voor een enorme klimaatopgave. In 2030 moet de CO2-uitstoot in de EU met zeker 55% zijn gedaald. En in 2050 wil de Europese Unie volledig klimaatneutraal zijn. Maar voelen we de urgentie wel voldoende? En wie nemen in de transitie het voortouw? Dat en meer bespreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de klimaatopgave. En vandaag is dat Bjense Dijkstra, CEO van bouwgroep Dijkstra Draaisma. Bjense, fijn dat je er bent. Welkom.
Dank voor de uitnodiging.
En we vonden het ontzettend leuk om ook echt een ondernemer te horen deze week. Want ja, ik praat met wetenschappers, klimaatwetenschappers deze week. Maar uiteindelijk moeten de ondernemers het doen. Dus super dat je er bent. Ik ga straks helemaal met jou praten over duurzaam bouwen. Maar het eerste wat ik aan je wil vragen is, als je kijkt naar de grote bouwopgaven die we hebben, bouwen. Hoe vind je dan dat onze minister het doet? Of demissionair minister, moet ik zeggen.
Demissionair minister doet ontzettend zijn best. Ik mag Hugo de Jonge qua activiteit graag leiden. Alleen als het over duurzaamheid gaat, zou dat veel ambitieuzer kunnen. Mm-hmm. Ik snap, het is een afweging tussen productiecapaciteit links, wat nog redelijk traditioneel gebeurt, en rechts dus een hoge ambitie voor het Parijsakkoord. Maar ambitieuzer zou zeker kunnen. Hij doet zijn best, maar voor duurzaam bouwen mag het beter.
Nou zagen wij met de redactie, waren eventjes aan het kijken. Vanochtend zijn er nou nog nieuwtjes rondom klimaat en de bouwwereld. En toen zagen wij dat het ministerie gisteren naar buiten kwam, dus zijn ministerie, met een afwegingskader waar wel en niet gebouwd kan worden en ook nog op een klimaatadaptieve manier. Zijn dit dan hele belangrijke stappen? Ik word altijd een beetje mof van het woord afwegingskader.
Nou ja, we zijn altijd aan het polderen in dit land. Dat is wel jammer, want je zou meer ruimte aan die ondernemer moeten geven. Juist ook om de ambitie op energietransitie en de verduurzaming meer ruimte te geven. En dat is minder kaderen, meer ruimte laten aan ondernemen. En je voelt hier dus aan dat de overheid ruimte neemt voor zichzelf. Het naar zich toetrekt. En dat vind ik altijd eng. En het is met het beste bedoelingen, maar ondernemen wordt daarmee platgeslagen.
Nou, daarom is het goed dat jij er bent vandaag. Jouw bouwbedrijf bestaat al ontzettend lang en ik vind het ook heel leuk om jou weer te ontmoeten, want we hebben jaren geleden samen op een conferentie gestaan, dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe jouw reis verder gegaan is. Jouw bedrijf komt uit Friesland, staat daar nog steeds. En jaren geleden heb je de draai gemaakt richting duurzaamheid. Op welk moment, kan je dat nog herinneren, is een persoonlijke vraag ook, dacht je, ik moet het anders gaan doen?
Nou, we zijn ons gaan realiseren dat de bouw voor meer dan 1/3 verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot in Nederland. We hebben een heel grote impact met alles wat we doen, met alles wat we inkopen en laten maken en zelf maken. Dus als je realiseert dat je zelf verantwoordelijk bent voor heel veel geen goede dingen, kun je misschien ook realiseren dat je het roer kunt draaien en juist wel de goede dingen kunt doen, omdat je heel veel invloed hebt. Je hebt 1/3 van de CO2-uitstoot komt uit onze branche en daar kun je gewoon aan sturen en dat kun je omdraaien naar juist het goede doen. Dus dat zijn we ons gaan realiseren. We waren al heel erg bezig met houtskeletbouw, vooral voor prefabriceren op de eilanden. En vroeger deden ze best goede dingen. Hè. We gaan weer terug naar toen, zeg maar, waar de goede dingen gebeurden.
Wat goed.
Ja. We zijn ons gaan realiseren dat we heel veel impact hebben als branche. En als we daar ons op focussen, om die impact die we hebben ten goede te keren, dat we juist positieve belicht kunnen worden als branche in plaats van negatief. Hè.
Ja, want ik kan me ook voorstellen dat daar ook nog een persoonlijke drive onder ligt? Maak je je zorgen over het klimaat? Maak je je zorgen over de planeet?
Nou, dat gaat ver terug. Mijn opa en oma van mijn moeders kant, die woonden in Appelscha, die waren biologisch dynamisch agrariër. Mm-hmm. Dat was 40, 50 jaar geleden. Als we daar kwamen, vond ik het zwaar overdreven. We moesten water uit het Vaart Noordzijde halen om de toilet door te spoelen, want dat vonden ze zonde van het kraanwater. Die aten spullen uit hun eigen tuin. En die waren heel extreem. En toen ik jong was, vond ik dat extreem. Want mijn vader kwam uit een hoek van een bouwbedrijf en bouwers en harde werkers en een heel christelijke achtergrond, zeg maar. Ja. En doe goed en zie niet om. En toen dacht ik, later als je ouder wordt, die mensen waren best goed bezig. Die waren toen al zich bewust hoe grote impact zij hadden op de maatschappij. Hoe impactvol dat is als je zoiets kleins doet. Dus later ben ik me pas gaan realiseren. Als wij vroeger
hoe bijzonder ze waren.
Ja, en wij kwamen met de Mercedes op het erf. Dat vond mijn oma vreselijk. Want mijn vader was zo'n typische aannemer, zeg maar. En dat vond zij natuurlijk een elitewagen.
Ja.
Maar ondertussen, ik ben eigenlijk opgevoed in twee werelden. Waar je later van gezien de voortschrijdend inzicht. Ja, ze waren echt met de goede dingen bezig. En aangezien we op die andere kant van het spectrum heel veel invloed hebben, laten we die dan ten positieve aanwenden.
En als je dan nu kijkt waar we nu staan, je zegt al iets over de bouwwereld, maar ik vind het ook interessant dat dit eigenlijk ook een verhaal is voor elke ondernemer, hè, elke sector, want iedereen heeft hier een verantwoordelijkheid. Hoeveel zorgen maak jij je over onze planeet nu?
Nou, ik heb, heel eerlijk, ik heb lonen die komt morgen.
Poolbioloog,
die heb ik even geluisterd. Nou, je moet niet te veel, want dan word je pessimistisch van.
Mm-hmm.
Ja, als je ziet wat daar in Spitsbergen al gebeurd is in de afgelopen 30 jaar. 6 graden verwarming van de zomertemperatuur. 2 graden hogere wintertemperaturen. Mm-hmm. Er gebeurt wel iets. En die man die was heel emotioneel. Die is gewoon geraakt door wat hij daar waarneemt zelf. Van jongens, dit gaat de verkeerde kant op. Ik neem waar het fout gaat. En daar ben ik ook bang voor. Ik denk dat die 1,5 graad Parijs, dat een te lage ambitie is. En die ambitie gaan we niet eens halen als we zo doorgaan zoals we nu bezig zijn.
Want je volgt niet alleen nu dat je even inleest, dat vind ik trouwens heel mooi, dat je inleest ook voor de volgende gast, want je gaat straks ook een kettingvraag stellen, maar je leest je al heel lang in deze materie. Zijn er meer dingen die je tegenkomt waardoor je dit zegt, dat je die zorgen hebt?
Ja, nou goed, alles laten we wat we zelf meemaken in de omgeving, qua temperatuur en qua extreme. Ik ben geen extremist in die zin dat de Armageddon denk het gaat helemaal verkeerd gaan met deze wereld.
Mm-hmm.
Maar ik zie wel dat de dingen veranderen. Ook onze eigen waarnemers de dingen veranderen. Hè? We hebben afgelopen winter allemaal kelders onder water gehad. Dat is nog nooit eerder voorgekomen. Gebouwen van 40, 50, 60 jaar oud die altijd een droge kelder hebben gehad, hebben dat niet meer. Nu kun je daar meerdere oorzaken voor aanwijzen, maar er is echt iets aan de hand. Er verandert iets met het klimaat. En wij hebben daar invloed op. Dus laten we die invloed ten positieve aanwenden. En voor die klimaatontkenners heb ik ook wel een boodschap. Oké, je ontkent het, je bent het niet eens en je ziet geen probleem aankomen. Maar toch is het, waarom ga je dan toch niet voor die veilige kant kiezen? Hè? Waarom doe je het dan toch niet goed? Want het kan geen kwaad aan jouw optiek. Het gaat niks fout.
Nou ja, het vraagt om pijnlijke keuzes natuurlijk.
Alsjeblieft. En daar moet je zelf je wel van bewust zijn. Dat wij nu zeg maar in een hele snelle auto aan het rijden zijn en op een bocht afkomen. En dat sommigen proberen in die handrem te trekken en de chauffeur nog steeds plank gas geeft en denkt dat hij die bocht haalt. Dus dat is ongeveer de situatie waar we in zitten.
Ja.
We bewegen ons met z'n allen voort in een snel rijdend voertuig en we denken verschillend over het vervolg van de reis.
Ja, en dit vind ik nou mooi dat je eigenlijk even die metafoor pakt met een auto. Want vanuit die conferentie waar we een jaar geleden, ik geloof dat het 12 jaar geleden was, hebben gestaan, weet ik nog dat jij echt helemaal gek bent van racen.
Ja.
En daarom heb je deze metafoor.
Het is een guilty pleasure.
Ja.
Hè? En ik vond Harm Edens ook mooi maandag. Hè? We kunnen niet ons hele footprint veranderen. Hij noemde het veel mooier. Hè? Footprint verkleinen, handprint vergroten. Hè? Dat was een prachtige metafoor. We kunnen niet alles veranderen. We moeten wel ons best doen. We moeten die kleine stapjes die wij zelf kunnen zetten, moeten we doen. En ja, oké, ik heb een guilty pleasure. Ik denk dat er meer zijn die dingen doen die liever niet kunnen. Vliegen bijvoorbeeld een grote afstand. Ik ben met 2 keer met mijn dochters naar de andere kant van de plas geweest, intercontinentale, ben ik trots op. Maar dat heb ik gedaan om mijn dochters dan naar New York te gaan.
Ja.
Maar vaker ga ik er echt niet naartoe. Ik hoef dat niet te zien en ik heb er helemaal geen behoefte aan. En het hoeft helemaal niet. Ik hoef er niet naartoe. Dus
je maakt wel degelijk afwegingen. En
absoluut.
Ik las volgens mij ook ergens iets in een blad van VNO-NCW dat je ook wel anders met dat race bent omgegaan voor jezelf. Dat je daar ook pijnlijke keuzes in hebt.
Ja, zeker. Ik had toen 2 racewagens zelfs. Het mocht niet aan het materiaal liggen. Die heb ik toen weggedaan. Ik heb nog steeds wel een hele snelle racewagen, maar ik gebruik hem nauwelijks. Ja, ik leg het uit van de CO2-footprint beperk ik door er geen gebruik van te maken. Ik heb hem uit het systeem gehaald en ik heb hem als een museumstuk bewaar ik hem.
Nou, dat is toch mooi. Dan loop je daar langs en denk je, wauw, die is toch wel voor mij, toch?
Ja, heel soms dan durf ik nog op een circuit te vertomen.
Je zegt al, die bouwwereld is ontzettend vervuilend. Hè? Daar zien we, ik geloof, 11% van de CO2-uitstoot van Nederland heeft met de bouw te maken, als ik het goed zeg.
Ja, in de gebruiksfase zelfs meer. Hè. Een derde, als je de hele LCA, de lifecycle analysis van onze producten doorrekent, tot en met de uitstoot van die producten die wij maken, dan is het zelfs een grotere footprint.
Wat is het meest vervuilend in de bouw?
Vooral materialen die wij gebruiken, zeg maar, waar heel veel energie en uitstoot voor gerealiseerd moet worden. Dus de materialen die we nu nog gebruiken, zeg maar.
En als je dan ziet dat we jaarlijks honderdduizenden woningen bij moeten bouwen en dat we in 2030 de CO2-reductie met minimaal 55% moet dalen, we moeten uiteindelijk naar een neutraal. Vind je dat dan een schrikbarend beeld, dat we daar naartoe moeten?
Ja, we kunnen er heel makkelijk naartoe. Dat is het gekke wat er aan de hand is. We hebben nu een bouwbesluit die heeft nieuw anders gaan heten. Het is allemaal wat complex, ik ben bad, excuus. Nee, je moet aan een BEN-norm voldoen. Bijna energie-neutraal gebouw. Nou, dat bijna zegt al genoeg. Hè. Typisch weer een woord wat wij hebben toegevoegd. Het hoeft niet helemaal, maar bijna.
Dat is geen beta-taal, hoor. Dat is heel duidelijk.
Jammer genoeg. En MPG, milieuprestatiegebouwen, daar moeten we aan voldoen aan een norm. Die zou heel erg spectaculair zullen worden. Die was 0,8, die zou naar 0,5 toe, maar hij gaat straks 1,0 worden. Dus we gaan die ambitie die we hadden ook niet vergroten, zeg maar. En om het je uit te leggen, we kunnen nog steeds gebouwen maken in Nederland met een CO2-footprint van 300 kilogram per vierkante meter. Dus als je een woning, laten we maar een woning als voorbeeld nemen, een woning van 100 vierkante meter stoot dan over zijn totale levenscyclus, LCA, stoot die 30 ton CO2 uit. Maar als we een biobased bouwen, dus door de verdringing van niet gebruiken van steenwool, niet gebruiken van beton, cement in beton is heel lastig, door gewoon verdringing te doen met biobased bouwmaterialen, dan heeft die woning nog maar een uitstoot van 30 kilo per vierkante meter. En daar moeten we naartoe.
De Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Bjense Dijkstra. Hij is de CEO van bouwgroep Dijkstra Drijsma. En het is misschien mooi gezien de grote bouwopgave hebben die we hebben, maar ook de klimaatopgave die we hebben, om de kettingvraag te laten horen van mijn gast gisteren. Want ik sprak gisteren met een vooraanstaand klimaatwetenschapper die internationaal gelauwerd wordt. En intussen beginnen we haar in Nederland gelukkig ook steeds meer in de spotlights te zetten. Dat is hoogleraar Jojita Gupta. En die had deze vraag voor jou. Luister maar.
Nou, de bouwsector bouwt grote huizen, gebouwen, kantoren. Er worden veel materialen gebruikt. De vraag is hoe we ervoor kunnen zorgen dat we kleine woningen en kleine kantoren bouwen, zodat we minder grondstoffen gebruiken. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat bouwmateriaal geen broeikasgassen uitstoten en circulair zijn.
Ja, een hele duidelijke vraag waar twee elementen in zitten. Ja. En kleiner en andere materialen.
Ja, nou, kleiner wordt vooral, denken wij te weten vanuit onze praktijkervaring, kleiner wordt vooral gestuurd op dit moment door betaalbaarheid. Daardoor wordt het vaak kleiner en niet eens zozeer om te consuminderen, maar veel meer omdat het financieel gehaald moet worden. Dat is nu vooral de reden om kleiner te bouwen, tiny houses. Mm-hmm. Daar is maar een beperkte markt voor tiny houses. Want uiteindelijk wil je als gezin wel in een woning gaan leven en werken die voldoende groot is om jouw gezin, zeg maar, een toekomst te bieden. Dus wij denken zelf iets minder over het materiaalgebruik aan zich. Dat moet je veel efficiënter toepassen. Dus de materialen die we hebben, moet je efficiënt toepassen. Minder kantoren gebeurt al. We hebben al veel te maken met leegstand. Er wordt gelukkig al steeds meer thuisgewerkt. Mm-hmm. Dus vooral die transportbeweging geeft een hele hoge CO2-footprint. Het heen en weer, tenminste als je dat
minder geworden, ja.
Ja. Dus dat is de goede keuze voor als je meer thuis gaat werken. Dus wel een werkplek thuis. Mensen wel de ruimte en de behoefte geven die ze graag willen. Dus wij zien het niet zozeer in kleiner. Wij zien het vooral in andere materialen toepassen. Materialen die biobased zijn en die CO2 opslaan.
Dus daar zie je dat eigenlijk nog de grootste winst behaald kan worden.
Ja, absoluut. En daar kun je, dat zie je ook wel met die vergelijking van zo net. Hè? Een 300 kilogram per vierkante meter CO2 gebouw, zoals we het nu maken, die kunnen we met hetzelfde gemaakt 30 kilogram CO2 per vierkante meter bouwen. Door gewoon andere materialen toe te passen. Ja. Dat is verdringing van de uitstotende materialen. En dan hebben we het nog niet eens over de capturing, over de opslag van CO2. want dat mogen we in Nederland niet toerekenen aan een gebouw. Maar als wij veenweidegebied onder water zetten, dan besparen we alleen al 30 tot 40 ton CO2 aan uitstoot van die veenweide. Die uitstoot voorkom je door het gebied aan te passen en daar bijvoorbeeld lisdodden op te verbouwen of miskantes.
Lisdodden, wacht even. Nu moeten we even leggen uit wat is lisdodden.
Lisdodden is een rietsigaar. Ja. En wij hebben ontdekt dat rietsigaar, als je hem een bepaalde fractiegrootte brengt, een hele goede isolatiemateriaal is. Die haalt wordt wel technisch een labdawaarde van 0,04. Mm-hmm. Dat is een hele hoge isolatiewaarde. Dus die zou je prima kunnen gebruiken als isolatie van je gebouwen. Dus dan kun je zo'n gebied ombouwen tot een teeltgebied voor isolatiemateriaal. Dat isolatiemateriaal slaat ook nog eens een keer tussen de 7 en de 10 ton CO2 op per hectare. Dus dan doe je op de CO2-gebied een heel stuk reductie. En uiteindelijk stop je dat, die vezels, die stop je langdurig in het gebouw. Dus die brand je niet op. Die zorgt dat het CO2 niet meer in de cirkel terechtkomt, maar die sla je op in een gebouw. Dus dan kun je CO2-neutrale of negatieve gebouwen maken door de juiste materialen toe te passen.
En dit staat in de natuur, dat riet, ja. Hè, wat jij beschrijft.
Klopt.
En dat is eigenlijk hetzelfde met hout. Misschien is wel goed om te zeggen dat jij niet volledig duurzaam je huis maakt. Want je bent veel met houtbouw bezig. En ook de manier waarop je een huis in elkaar zet, kan me zo nog wel op. Daar probeer je ook te winnen aan CO2-uitstoot. Maar je gebruikt hout, je gebruikt lisdodden. Er zijn misschien nog wel meer materialen waar we op komen. Maar het is niet zo dat je beton helemaal uit je systeem hebt.
Nee, nog niet. Onze begane grondvloer is nog steeds beton. En onze fundering is vaak nog een prefabalk die herbruikbaar is. In de huidige systematiek in Nederland wordt beton nog best goed beoordeeld. Dus je hebt daar in de bouwtechnisch weinig last van. Laat ik het sowieso naar MPG en Bank te halen. Kun je prima nog beton gebruiken. Maar wij zelf hebben een intrinsieke motivatie om die zo weinig mogelijk toe te passen.
En die gebruiken beton heel vervuilend is natuurlijk.
Ja, huidige beton, daar is wel heel veel aan de hand in die industrie. Die probeert natuurlijk ook te verduurzamen. Die zijn volop bezig om die footprint naar beneden te brengen.
Ja.
Maar wat we nu nog gebruiken, daar zit in beton zit een hele hoge CO2-footprint. Net zoals in isolatiemateriaal. Want iedereen denkt, wat bezielt er nou miskantus of vezelhennep of vlas of andere materialen te gebruiken om te isoleren. Maar er zit zo'n hoge CO2-footprint aan de huidige isolatiematerialen. Steenwol, glaswol zijn hele hoge temperaturen nodig. Zit ook nog eens een keer een hele hoge stikstofuitstootcomponent aan. En dat zijn de grootste stikstofuitstoters van Nederland. Alleen al de verdringing van dat materiaal niet meer gebruiken. Mm-hmm. En een biobased isolatiemateriaal gebruiken, dat geeft een gigantisch voordeel.
Ja.
Dat geeft een enorme verdringing van CO2 die niet meer uitgestoten en stikstof die niet meer uitgestoten hoeft te worden.
En dat is met hout, neem ik aan, ook zo. Precies. Want volgens mij zijn jullie daar ergens mee begonnen, toch? Met hout, om daar veel meer in te bouwen.
Ja, nou, we deden al heel veel houtskeletbouw voor prefab, voor vooral de eilanden en projecten die heel snel gerealiseerd moesten worden. Want je kunt ook veel sneller doorbouwen, want je gaat veel met prefab denken. Maar in hout wordt sowieso ook CO2 opgeslagen.
Mm-hmm.
En hout is een herbruikbaar materiaal. Maar dat wordt nog beoordeeld dat beton mag 100 jaar meegaan en wordt hergebruikt. En hout gaat 25 jaar mee en wordt verbrand. Dus hout wordt bijna veel te slecht, eerlijk is eerlijk, veel te slecht beoordeeld om toe te kunnen passen. En dat zou moeten veranderen. Want je zou voor hout eigenlijk een groene sticker moeten krijgen van die is goed bezig, die slaat en CO2 op. En hout kun je ook hergebruiken. Al die vroegere gebouwen. En mijn vrouw heeft een pand in Dokkum uit 1622. Daar staat een houten eiken constructie. Daar zit wel zo'n metselwerk omheen. Ja. Toen bouwden ze gebouwen die echt lang meegingen, die duurzaam waren. En de basisconstructie, de vloeren zijn allemaal hout.
Ja.
Dus
het hout kan wel.
Tuurlijk kan het. Vroeger deden ze het al. En wij gaan nu zeggen dat het niet meer kan. Dus we zijn eigenlijk de zaak aan het omdraaien.
Ja. Maar je zegt wel dat beton nog net iets langer mee kan, als ik je goed hoorde.
Ja,
dus
beton,
daar zit toch wel een verschil in, toch?
En dat wat in contact staat met de grond of met grondwater, dat wil je natuurlijk liefst niet in hout hebben. Dat moet een materiaal zijn die duurzaam is en lang mee kan. Dus daar komen we vaak nog wel bij een beton footprint uit.
De onderkant van het gebouw.
Ja, de onderkant van het gebouw.
Maar als je dus naar de bovenkant kijkt, dan kan dat prima, toch? Als ik door alle gesprekken heen en wat we ook al zien gebeuren, we hebben steeds ook hier in Nederland met extremer weer te maken. Ook de storm bijvoorbeeld van vorig jaar, die heeft enorm veel schade veroorzaakt. Jij noemde al het water eerder. Maar met zo'n extreme storm, is dan zo'n houten huis wel goed bestand om dat aan te kunnen? Zeker nog als we nog extremer weer gaan krijgen.
Zeker. Nee, het hout is een hele goede constructie, maar je moet het goed toepassen. En je past het ook vaak toe in combinatie met een stabiliteitskern. En we pakken woningen als voorbeeld. We doen niet alleen woningen. We doen natuurlijk ook veel meer andere gebouwen, utiliteitsgebouwen. En grote gebouwen waar je zorgt dat er een betonnen stabiliteitskern is. Van prieven betonelementen die demontabel zijn. Die kun je dus ook hergebruiken. Die ga je niet storten in het werk, maar die ga je prefabriceren. En dan zorg je dat daar de stabiliteit uit ontleend kan worden. En dan zet je een houten constructie omheen die op zich ook heel constructief goed kan zijn in de basis al.
Ja.
Maar daar willen we graag zo efficiënt mogelijk mee omspringen door, we zijn Nederlanders, zo weinig mogelijk hout toe te passen. Dus het zit veel meer in de samenstelling van je constructie dan in de stevigheid die je ermee kunt bereiken. Want met hout kun je superstevige constructies maken.
En brandveilig?
Hout is brandveiliger dan staal. Staal heeft een bezwijkmoment. Als staal voor een langere periode te warm is, bezwijkt die en dan zakt die in. Dus dat zie je ook wel van die industriegebouwen die te lang warm zijn, weet je, die zijn helemaal ingezakt.
Ja.
En hout ontstaat een koolstoflaag rondom de kern. En die kern blijft veel langer intact. Dus hout is een voldoende dikte, is hout een beter materiaal brandtechnisch dan heel veel andere materialen.
En dan kan ik me ook voorstellen dat je vaak geconfronteerd wordt, ja, hout, dan ga je dus allemaal bomen kappen. Dat lijkt me niet goed voor de planeet.
Nee, dat zijn we afgeleerd in Nederland. Hè. We gaan nu naar de Baltische Staten. We gaan heel ver werken om het op te halen. Nou, we kunnen in Duitsland in het Zwarte Woud ook prima terecht. En hier in Oostenrijk en Duitsland wordt natuurlijk al heel veel met hout gebouwd. Er zijn heel gereguleerde bossen, zeg maar, die worden aangelegd. En uiteindelijk ook op een correcte manier worden gemanaged, zeg maar. Zodat er zorgen dat die balans altijd goed blijft. Dus er is in Duitsland veel meer ervaring mee dan in Nederland. En op de korte termijn en die kleine aantallen die we in Nederland nu nog maar doen, is het helemaal niet spannend om juist in hout te gaan bouwen.
Nee, maar stel dat we veel groter gaan, kan je dat dan ook nog duurzaam blijven doen als je allemaal hout nodig hebt en moet onttrekken aan de natuur?
Ja, nou, dat kun je doen, maar je moet je wel bossen voor aanleggen. Daar moet je natuurlijk wel een programma voor draaien dat je wel herplant doet. En een boom zit natuurlijk een hele lange aanloop voordat die bruikbaar is. Dus daar moet je wel met een programma heel goed mee organiseren dat het kan. Maar er is voldoende hout beschikbaar op dit moment, zeker voor de ambitie die wij hebben voor de komende 10 jaar.
En zo zie je al dat je een paar misstanden nu uit de weg ruimt, die toch ook wel in de markt leven. Ik lees ook dat jullie echt zelf moeten zorgen dat die certificering rondkomt.
Ja.
En daar ook allemaal testen mee doen. Dus dat best moeilijk is om die stappen in de markt te zetten.
Klopt. Ja, de industrie die heeft natuurlijk productbladen en die heeft heel grote onderzoeken gedaan. En die zorgen dat hun materialen heel goed materialenpaspoort hebben die direct toegepast kan worden. Dat bestaat nog niet bij dit soort materialen. Dus bij Lisdorde, daar moesten we eerst aantonen, voldoet die brandtechnisch? Nou, daar hebben we allemaal tests voor opgezet, een constructie gemaakt. En we zijn nu brandklasse B40 genormeerd. Dus we mogen 5 of 6 laag hoog met het product bouwen. Dat is aangetoond. Zit in een branddichte constructie. Die isolatiewaarde ook lastig, want je hebt het over een natuurproduct. Dus er komt verschillende oogsten komen binnen. Die is nooit niet constant. Maar ook dat hebben we inmiddels aangetoond met de minimale oogstkwaliteit. Dat we de isolatiewaardes halen zoals die moet. We zitten alleen nog klem op het gebied van de schimmels. Dat is ons er dus van niet gelukt. Maar dat komt omdat de industrie een controletechniek heeft dat die 90% nat moet worden, 40 graden verwarmd moet worden in een constructie. En dan mag die niet gaan schimmelen. Nou, dat lukt je bij geen enkel natuurmateriaal.
Nee.
Dus we hebben.
Is dit een bepaalde tegenwerking die je dan hebt?
Nou, geen tegenwerking, maar wij hebben het nu voor elkaar gekregen. Ons team heeft het voor elkaar gekregen. Met dank aan Koen en Wietse. We hebben een IBRL, een innovatie-BRL, mogen ontvangen na 2 jaar proberen en test te maken. En we hebben nieuwe testmethoden hebben we nu mogen ontwikkelen om biobased materiaal op schimmel te testen. En dat is gewoon een andere methode. Dit materiaal moet je op een andere methode mee omgaan. En nu mogen we straks aantonen dat dit materiaal ook gewoon getest kan worden en voldoet aan.
Ja. En ik vind het dus heel mooi, want je pakt gewoon zelf de handschoen op met een aantal partners. Maar je moet toch wel tegen de stroom inzwemmen. En is dat niet soms ook frustrerend?
Ja, alleen ga je sneller. Daar houden we ons maar een beetje aan vast.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de verduurzaming. Eerder deze week sprak ik met duurzaamheidsaanjager van het Eerste Uur, Harm Edens, die hier ook op deze zender het programma BNR Duurzaam heeft. En het mooie van het gesprek was, is dat hij heel verbindend is, ook naar het bedrijfsleven, maar ze ook echt uitdaagt en ook echt wel de pijnlijke plekken blootlegt. Luister het gesprek terug via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Jensen Dijkstra, want we vonden het ook heel erg belangrijk om een ondernemer aan het woord te laten. Hij is CEO van bouwgroep Dijkstra Draaisma. En jij hebt met jouw bouwgroep de transitie al jaren geleden gemaakt. Je bent niet volledig duurzaam, maar jullie proberen te pakken wat je pakken kan. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. De toekomst van de bouwsector en ook hoe de hele sector zelf nu de transitie maakt. En laten we met dat laatste beginnen, Jensen. Want het is natuurlijk mooi dat jullie die transitie maken. Je hebt net heel veel uitgelegd over verschillende materialen die je gebruikt, waarmee je enorm iets aan de CO2-uitstoot kunt doen. Maar hoe gaat het in de hele sector?
Nou, de sector die houdt zich vooral bezig met wat de norm is. Dus de overheid is daar heel bepalend in. En als een bouwbesluit een norm moet doen, dan kun je in Nederland heel mooi zien wat het bouwbesluit heeft bepaald, wat je minimaal vraagt is wat je maximaal krijgt, want we moeten vaak concurreren. Dus vooral als het op prijs geselecteerd wordt, dan moet je natuurlijk niet te veel gekke dingen doen. Dan moet je dat doen wat de norm aangeeft. Dus zo'n norm die bepaalt eigenlijk wat de sector gaat presteren. En er zijn altijd koplopers. We zijn natuurlijk niet de enigste. Gelukkig zijn er heel veel meer die dit zich ook realiseren en hierop inzetten. Maar er zijn ook best veel partijen die het prettig vinden bij de manier hoe het altijd ging.
Ja.
En die blijven dat op die manier doen. Die wil liefst op basis van een prijs geselecteerd worden en dan bestek en tekeningen van een architect of een constructeur uitvoeren. Gymschoenen aan, wegwezen. En als er iets is, wijzen naar die constructeur of die architect. Zeggen, dat hebben zij gemaakt. Ik heb gemaakt wat van me gevraagd werd. En ik ben op naar het volgende klus. Ja, die hebben niet zoals wij een blauwe doortest, dat ze gaan testen of hun gebouwen de luchtdichtheid halen die zou moeten. En dat vinden wij beer interessant, want dat bepaalt namelijk of je kwaliteit levert en of je de prestatie hebt geleverd die zou moeten om met heel weinig energie toe te kunnen.
Maar er zit ook iets van die persoonlijke drive onder en die jullie ook met elkaar delen. Dat je echt ook wil dat je wil je businessmodel laten draaien, maar je wil ook echt dat je van de traditionele wereld naar een nieuwe wereld overstapt, omdat je goed wil zijn voor de planeet.
Klopt. En ja, wij zijn ook wel eens, we worden ook best wel verleid om zo nu en dan gewoon weer foute dingen te doen. Als een opdrachtgever niet anders wil, dus je hebt ook een heel ambitieuze opdrachtgever nodig. En die zijn er gelukkig steeds meer. We hebben een energieleverend gebouw neergezet voor een coöperatie Woon Friesland in Leeuwarden. Daar tonen we aan dat die mensen 25 tot 50 euro per maand terugkrijgen op een energierekening. Mm-hmm. En die rijden voor 13 cent per kilometer in een door ons bijgeleverde elektrische auto, omdat het al kan, het is heel simpel. En een netwerkbedrijven worden er ontzettend blij van, want we hebben maar 1 aansluiting nodig voor 30 woningen, zodat we ook de netcongestieproblematiek op kunnen lossen. We maken eigenlijk oud-artische projecten op 1 postzegel. Daar heb je ook een ambitieuze opdrachtgever voor nodig.
Zijn dat met name de corporaties die dat aandurven?
Nou, wij hebben geluk dat wij voor veel corporaties werken en niet veel voor beleggers. Want die beleggersmarkt staat op dit moment best wel op hol door die hoge rentestand. Mm-hmm. En die ambitie van een belegger is, ook daar zijn natuurlijk uitzonderingen, vaak gewoon bouwbesluit. Maar Elkien, een corporatie, die laat ons wel even 274 woningen renoveren op een lightrenovatie. En die zorgen dat die mensen een hele lage energierekening krijgen door een midden- en een laagtemperatuur warmtepompsysteem door ons te laten ontwikkelen en dat aan hun huurders terug te geven, zodat hun energierekening zakt van 300 euro voor gas naar 40 euro voor elektriciteit.
Ja, dus het is echt een samenspel wat je beschrijft. En het heeft dus met betaalbaarheid te maken. Want ik kan me ook voorstellen, als je echt op die manier duurzaam bouwt, dat het ook duurder is uiteindelijk. Dus dan drijft ook op subsidies, maar dat is niet voldoende. Ook wordt dat vanuit de overheid gestimuleerd. Dus dan heb je een opdrachtgever nodig die hier ook in mee wil gaan.
Klopt.
Maar het heeft ook een beetje met houding van de sector zelf te maken, toch? Het is een traditionele wereld, de bouwwereld. Ja, zeg ik dat goed?
Jammer genoeg is het een hele traditionele sector. Dus om iets te veranderen, hoef maar een klein beetje anders te doen, dan ben je al heel bijzonder. Daarom zit ik, dank je wel, hier. Je hoeft niet heel veel te veranderen. Je kunt je businessmodel makkelijk ombouwen. Maar het begint in ons geval met ambitieuze opdrachtgevers. Want als de opdrachtgever het niet van je vraagt, Bouwstroom Noord-Holland, zitten ambitieuze opdrachtgevers, die hebben een hele hoge ambitie. Die hebben ons product geselecteerd voor de grond.
Vind ik mooi dat je het zegt, maar ik weet dat je daar echt al ontzettend lang mee bezig bent. In ieder geval vanaf 2008, want je hebt toen ook de crisis benut, toen alles stil lag, om nog meer in transitie te komen. Ook ontzettend slim, zou je kunnen zeggen. Maar het heeft dus ook iets met houding te maken. Word je wel eens gek aangekeken door je conculega's?
Vaak, ja. Waarom zou je dit doen? En welk risico neem je op je? En waarom ga je dingen uitvinden die uiteindelijk, die kun je toch zo kopen, die liggen in de schappen klaar. En waarom haal je dat niet gewoon op? Waarom ga je zo'n extreem moeilijk proces langs met zo'n innovatieteam, met allemaal mensen die bezig zijn met niet produceren, maar met nieuwe dingen ontwikkelen? Waarom heb je een chemisch technoloog in huis? Waarom heb je iemand die is afgestudeerd op het vissen op de Waddenzee? Waarom is die bij jou met biobased materialen bezig? Ja, je hebt toch bouwopgeleide mensen nodig die vooral je bouwwerken steeds efficiënter en beter maken. Nou, dat is niet zo. Je moet het op een andere manier doen. Dus je moet wel een beetje gek zijn om dit te doen. Mm-hmm. Maar het is ontzettend leuk om gek te zijn. Want die kaders die er dan zijn, die zijn er niet.
Ja. Ja.
En dat maakt het alleen maar plezierig. En niet iedereen is hiervoor in. Niet elk bouwbedrijf heeft die innovatiedrang, laat ik het zo zeggen.
Nee, maar en ik hou ook altijd erg van gekke mensen. En je moet ook altijd, vind ik, moedige dingen doen, durven. Maar het is ook wel een lastige weg, denk ik, als je dat doet. Want ik wil hem ook even breder trekken, ook naar alle ondernemers die nu zitten te luisteren, of de grote corporates die ook gewoon moeten veranderen. Het is best lastig om een omslag te maken. En neem ons ook mee in het eerlijke verhaal, wat ook als je terugkijkt, wat jij gewoon ook moeilijk hebt gevonden zelf in die weg.
Ja, nou goed, het is de overheid die je niet direct stimuleert. Het is natuurlijk een poldermodel in Nederland, dus iedereen moet het kunnen. Dus dat was aan de klimaatabel gebouwde omgeving al zo destijds met Diederik Samson, waar ik deel van uit mocht maken namens Bouwend Nederland. Mm-hmm. Iedereen moet het kunnen. We hebben heel veel bedrijven die ambitie die we hebben moeten waarmaken. Dus je wilt niet de lat, hun willen niet de lat op het hoogste leggen, want iedereen moet er overheen kunnen springen. Dat is een behoud van je doelgroep die jij vertegenwoordigt. Dat snap ik wel. Maar als je de lat voor onze branche niet hoger legt, gaan ze er niet overheen springen. Dat weten we zeker. Dus zorg dat die ambitie verhoogd wordt. Want iedereen kan, als wij het kunnen, kan iedereen het. We zijn een stel domme Friese boeren, zeg maar, die ook bouwen.
Nou. Maar wij je kunnen, hebt net gezegd wat voor slimme mensen er allemaal
bouwen. Maar ik heb het over de bouwafdeling. Die andere jongens zijn de slimmer, denk ik, bij ons, zeg maar. Wij bouwen, we zijn beter bouwers. Maar als wij het kunnen, kan iedereen het. Mm-hmm. Maar zorg als overheid dat je die lat hoger legt en dat je die normen dusdanig stelt dat iedereen het moet. Want als je het moet, ga je veranderen. En als je niet moet en je kan het nog op de ouderwetse manier doen, dan blijf je dat zo doorgaan. Maar dat voelt heel prettig. Hè? Dat is wel veilig. Het blijven doen zoals je het altijd deed. Nou, daar springen wij uit. En we doen het ook best nog wel eens traditioneel. Ik moet niet roomser klinken dan de paus.
Nee, weet ik ook.
Ook wij gaan best wel eens een keer heel traditioneel te werk, omdat het budget weer leidend is. De opdrachtgever zegt, ik moet ook een portemonnee verdedigen. Ik heb maar een beperkt budget en ik heb ook nog met sociaal geld te maken. Dus ook ik moet op de kleintjes letten. Ja, dan ga je toch wel eens een keer de fout maken, terwijl je een betere keuze zou kunnen maken, om het toch weer op de andere manier te doen. En het is het makkelijkste om niet te veranderen. Dat is verreweg het makkelijkste.
Ja, en als je dan even kijkt naar het percentage, hoeveel is dan duurzaam in jouw verhaal en hoeveel is nog echt traditioneel fout tussen aanhalingstekens?
Dat scheelt heel erg, maar gelukkig steeds meer. Want we hebben 40 hectare vezelhennen die we al helemaal zelf hebben toegepast. We hebben op dit moment bijna 60 hectare lisdorden, waarvan heel veel oogsten ook zijn mislukt. Dat overkomt je dus ook.
Dat is ook lastig.
Ja, daar leer je van, maar het is niet allemaal succesvol. Maar daar is de helft daarvan is bruikbaar. Die gaan we ook toepassen. Dus je moet je voorstellen dat ongeveer, ik denk, het is een gok van mij op dit moment, 30-40% weten wij biobased isolatiematerialen en biobased materialen toe te passen. Een gebouw als Zwettehuis in Leeuwarden, dat is van meer dan 40% met hergebruikt materiaal gerealiseerd op basis van ambitie van de provincie. En daar ben je natuurlijk apetrots op, want dat zijn projecten, daar krijg je de ruimte om met hergebruikte materialen te werken en die ook toe te passen in je productie. Ja, dat zijn de mooie projecten waar je op kunt uitleven, zeg maar. Mm-hmm. En er worden er gelukkig steeds meer. De ambitie van de opdrachtgever wordt steeds groter. En overheid, maar het moet ook betaald kunnen worden. Het is precies wat je zegt. Bouwstroom Noord-Holland gaat je niet de opdracht geven voor 103 in Zaandam. Mm-hmm. Als ze niet binnen een bepaald budget komen, dan hebben ze een subsidie voor nodig. Mia, zolang die er is, gaat het je lukken om die verduurzaming die zij ook willen bewerkstelligen te realiseren.
Ja, maar ik denk dat het en is, hè? Want je moet en naar de overheid kijken die in beweging moet komen. En de opdrachtgevers. Maar het zit ook in de ondernemers zelf. Dat je toch ook pijn durft te lijden om die verantwoordelijkheid te pakken.
Klopt.
En die hoor ik wel. Ik bedoel, hoeveel pijn heeft het je gekost?
Nou, kijk, ik noem het een factor pi, hè? Het is 3,4 keer met tijd, geld, energie en teleurstelling die je moet overbruggen. Maar je moet door factor pi heen worstelen, zeg maar. Dat is door Boegal heen gaan. En het meest sprekende voorbeeld is dat soms doen dingen pijn, moet je dingen opnieuw doen, moet je dingen herstellen die fout zijn gegaan. Je leert veel, hè? Onze eerste Lizardenveld is ook bijna opgegeten door alle ganzen. Dus ja, daar hebben we ook van geleerd. Maar dat moet je doorstaan om uiteindelijk wel het goede te kunnen doen. Dus er blijft altijd iets goeds van over wat je dan kunt multiplyen, zeg maar.
En doe je het ook omdat je denkt, op het moment dat we dit doen, zijn we de winnaars van morgen?
Absoluut. En ik wil ook best wel voorbeeld zijn. Maar ik heb het je ook eerder verteld. Ik ben blij dat wij een clubje hebben met zo'n 400 mensen. Dit kunnen we allemaal overzien. Iedereen is bij ons gemotiveerd en geïnteresseerd in wat we doen. En dit kunnen we allemaal behappen met goede ketenpartners. Je hebt allemaal intrinsiek gemotiveerde mensen om dit te doen. Het is lastig om iedereen in die reis mee te krijgen. Want het vertraagt jezelf. Hè? Want samen kom je verder, dat is waar. Maar er gaat heel veel tijd van ons kleine clubje inzetten om mensen mee op reis te nemen. Om mensen uit te leggen hoe het zit. Je wordt veel gevraagd om dingen toe te lichten bij bijeenkomsten, zeg maar, over biobased bouwen of hoe verduurzaming.
Ook vanuit de sector zelf?
Jawel, ja, worden we best wel gevraagd.
Dat is eigenlijk heel positief, ja. Want je bent dus dan toch... druk je samen met wat andere ondernemers die dit ook doen, druk je dan op de goede knoppen, ja. Waar je eerst gek werd aangekeken, dat nu iedereen een beetje zit te kijken van... Kan je ons even vertellen hoe het zit?
Klopt. Alleen daar willen wij graag onderscheiden over intrinsiek gemotiveerd en niet. Vaak is het ook om te scoren. Ja, greenwashing, ik noem het ook wel circularity cook, wordt vaak toegepast om een project binnen te halen. En vervolgens probeer je het zo weinig mogelijk toe te passen in de veilige uitvoering. En dat moet anders.
Ja.
Het moet niet een scoringselement zijn, het moet een intrinsiek gemotiveerd element zijn.
En je kan ook niet al je mensen continu op dit soort projecten zetten, want dan gaan ze zelf niks meer doen.
Precies.
Om jouw projecten te
maar
laten draaien.
Maar de beweging is fantastisch. In Friesland is circulair Friesland ontstaan. Er kloppen heel veel partijen bij aan. En daar moet je dan zeg maar ook je licht op steken.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de klimaatopgave. Later deze week zal ik nog spreken met Marjolein Demmers van Natuur en Milieu over de lobby voor meer klimaatbeleid en hoe zij ook de overheid uitdagen. Mijn gast vandaag is Bjense Dijkstra. Hij is CEO van de bouwgroep Dijkstra Draijsma. We vonden het belangrijk een echte ondernemer, net zoals we het belangrijk vinden om hier klimaatwetenschappers te horen als je het gaat hebben over de klimaatopgave. En misschien, Bjense, is het mooi om meteen de kettingvraag daar dan bij te pakken, want morgen, jij refereerde al aan hem en je hebt je al helemaal verdiept in hem. Poolbioloog Maarten Lonen, wat zou je hem willen vragen?
Nou, de vraag die wij hebben bedacht, ik heb de ander ook even gevraagd, wat is nu relevant?
Ja.
Stel, we halen de Parijs klimaatdoelen van 1,5 graad. Het gaat ons lukken. Allemaal slingers ophangen. Is het dan voldoende om de steeds warmere zomers op Spitsbergen tot een halt te roepen? Of is het eigenlijk al te laat om die ambitie te halen? En wat zou er dan wel moeten gebeuren, mocht het niet het geval zijn, wat moet er dan wel gebeuren om die klimaatopwarming van Spitsbergen, waar hij 30 jaar lang achter elkaar komt, om die tegen te houden of stil te zetten?
Mooie vraag, die ga ik hem zeker stellen. Wat denk jij zelf?
Ik ben bang dat het te laat is. Vanuit zijn verhaal horende, 6 graden al warmer in de zomers, dan zijn we hier nog over 1,5 graad aan het soebat en die gaan we niet eens halen. Ik denk dat we achter het net vissen.
En als je dan eigenlijk kijkt over de reis die jij maakt en de drive die je daarbij hebt en hoe je de dingen in beweging brengt, maar ook de tegenslag eigenlijk die je beschrijft, hè? De weerstanden die er zijn. Ben je dan optimistischer geworden voor jouw verhaal of cynischer?
Cynischer. Een pessimist is een optimist met ervaring, heb ik ooit gezegd. Wij zijn inmiddels ervaren, dus we zijn een beetje pessimistischer aan het worden, maar dat moet je niet tegenhouden. Onze branche is in staat om in plaats van een negatieve footprint een positieve footprint te maken. En waarom doen we dat dan niet? Waarom zijn we daar niet al mee begonnen? En die ambitie moet groter, want wij kunnen als branche gewoon CO2 negatief bouwen, dat is dus positief, en we kunnen CO2 negatieve footprint achterlaten op elk project als we dat willen.
Het kan.
Het kan, nu al. Daar hoeven we niet voor te innoveren, dat kunnen we met huidige technologie al realiseren, dat bewijzen we dagelijks. En waarom gaan we die ambitie dan niet verstoppen in een norm? Want ja, dat zou ik ook heel graag naartoe willen lichten. Ik weet niet of het van je mag, maar 19 en 20 september... dan houden wij een seminar en dan willen we aantonen, en dan willen we laten zien dat de buitenlandse norm een veel betere norm is dan die van Nederland. En dat is niet om te blamen of te shamen, maar om het vergelijk te maken.
Om dus, weer aan te tonen, het kan dus wel degelijk?
Het kan wel degelijk. Daar zijn we uitgenodigd door Velux met Living Places. Die hebben 7 woningen gemaakt.
Niet te veel reclame.
Excuus. Het gaat niet om hun, maar het gaat om hun ambitie.
Ja.
Zij hebben ons uitgedaagd van jullie zijn net zo bezig als wij, maar jullie in het klein, wij in het groot, maar dat willen we graag door heel de hele wereld als voorbeeldproject laten zien, dat we veel gezondere gebouwen kunnen maken met een veel lagere CO2 footprint. Even een voorbeeld. Hun CO2 footprint is 4 keer lager dan de Deense norm. Het is een volledig houtskeletbouw met biobased. Natuurlijk geventileerd, veel minder techniek. Dus een veel gezonder gebouw met veel meer daglicht. Dat is ook hun belang natuurlijk. Maar, en ze laten zien, en die is goedkoper, dat het gewoon kan.
En dit is een partij uit Denemarken?
De partij uit Denemarken. Ja. Die laten we 19, 20 september gaan wij hem hier in Nederland neerzetten. Hij mag hier niet gebouwd worden, want hij voldoet niet aan bouwbesluit. Hij voldoet niet aan MG en aan Beng.
Het kan gewoon, maar doordat er bepaalde besluiten op deze manier zijn ingericht.
Klopt. En wij hebben hun gebouw even door onze toetsingsmodellen gehaald. Op Beng, op bouwbesluit en op MPG. Milieuprestatie. En dan scoort hij slechter dan een gebouw met beton of kalkzandsteen in Nederland.
Dus wat we willen, waar we heen willen, wat gewoon gezonder is voor mens en planeet.
Ja.
Komt er slechter uit hier.
Klopt. En dat is in het buitenland mijn vergelijking. Dit gaat in dit geval over Denemarken in Kopenhagen. Wij zetten dat gebouw neer om dat te laten zien. Van kijk, dit is goedkoper, efficiënter, beter, gezonder. Een living place met meer en minder techniek. Want techniek is ook een heel belangrijke factor. Ja. Want om de Beng-norm te halen in Nederland heb je heel veel techniek nodig. Dat is vaak onzinnig. Maar ja, het is een norm. Dus we stoppen het er maar in. Ook in de prijs heeft dat heel veel gedaan, Diana. Hè? Want 5 jaar geleden kostte een appartement €15.000 qua installatietechniek. Dat kost nu €45.000.
Omdat en er zit allemaal onzin in.
Ja, er zit allemaal stapeling van normen in. WTW-installaties, buffervaten, ventilatie op een bepaalde mechanische manier. Het is een Nederlandse norm die is ontstaan en die alleen maar groeit. En die zorgt ook dat de gebouwen duurder worden. Ja. Dus wij willen dan aantonen, in het buitenland mag dit en kan dit en is het veel beter. Wij kunnen dit in Nederland net zo goed, maar hier mag het niet.
Ja, en dit lijkt me dus enorm frustrerend, want je wil heel graag en daar kan ontzettend veel. En loop je dan toch ook aan tegen de macht die bepaalde dingen op een bepaalde manier willen houden en het zo hebben geregeld en ook de lobby daar op loslaten?
Het gaat heel langzaam en de biobased is geen industrie. Biobased zijn intrinsiek gemotiveerde mensen op postzegels die niet het product normbladen hebben gemaakt met z'n allen, maar die gewoon vanuit hun motivatie iets doen en dat aantonen. Maar die moeten die professionaliseringsslag maken zodat ze kunnen concurreren met die industrie. Ja. Dat is waar we voor staan. En als die groep maar groot genoeg wordt, dan gaat het gebeuren. You need a spark to light the fire. Mm-hmm. Laat ons dat vonkje daar maar zijn. Maar wij voelen ons niet
en samen met een aantal andere partijen, want absoluut. Dat zeg je ook, er zijn er meerdere.
Maar die moeten intrinsiek gemotiveerd zijn. Dat vinden we echt een afwegingskader, want er zijn heel veel mensen die convenanten willen tekenen, graag aan leuke dingen mee willen doen, overal op de foto willen omdat ze zo goed bezig zijn, maar ondertussen het niet doen. En daar hebben wij heel erg veel moeite mee. We willen dan ook die partijen graag met ons meenemen in die reis, die het ook daadwerkelijk van plan zijn te gaan veranderen.
Ik begrijp dat je ook ziet dat er wel positieve ontwikkelingen zijn. Bijvoorbeeld metropoolregio Amsterdam. Waar ook vanuit de overheid wel degelijk stappen in de goede richting. Het is klein, maar wel dat je ook iets ziet gebeuren daar.
Ja, zeker. En ik vind het nog veel mooier dat de corporaties die daar gaan realiseren, het ook daadwerkelijk willen realiseren. Die willen aan het houtconvenant voldoen. Die willen die verandering ook daadwerkelijk maken. Maar vaak worden we door financiële perikelen tegengehouden, dat we niet binnen een business case krijgen. Terwijl wel de ambitie bestaat om het te gaan doen en te willen doen. Mm-hmm. Dus en die vragen allemaal, waar zit het omslagpunt? Hè? Wanneer gaat dit goedkoper worden? Ja, dit gaat goedkoper worden als wij en masse kunnen produceren op deze manier. Dat dit een standaard wordt en dat de industrie mee moet bewegen om dit te faciliteren.
Ja.
Want dan gaan de prijzen pas weer de goede kant op rollen en gaan we het gewoon kunnen realiseren.
Ja, en je hebt natuurlijk al een paar delen van jouw organisatie verteld, maar wat jij ook doet is dat je in de fabriek heel veel al in elkaar zet, dus niet compleet, maar wel al heel veel voorbereid, waardoor je daar ook allerlei bewegingen ook spaart. Hè? Dus het zit in materialen, maar misschien goed om dat nog aan te vullen, dat ook kan. En dan lezen wij tegelijkertijd dat die markt voor fabrieksmatig gemaakte gebouwen en onderdelen voor de bouw de komende 3 jaar groeit met ruim een derde. Tot 4,2 miljard in 2027. Dat blijkt uit onderzoek van fusie- en overnameadviseur Eternus. Herken je dit?
Ik herken het, maar we moeten zorgen dat wat we gaan prefabriceren, dat we dat duurzaam gaan doen. Dus we moeten daar de juiste, we moeten wel de juiste stappen daarin zetten. En we zien dat robotiseren en industrialiseren van de industrie inderdaad al aan de gang is. Wij zijn daar jaren geleden, 8, 9 jaar geleden mee begonnen. Wij werken dan op HSB, hard skeletbouwbasis. En dus we willen dat op een duurzame manier prefabriceren, zeg maar. Want het is precies wat je zegt. Je maakt het in geconditioneerde omstandigheden. Ja. Je hebt veel minder CO2 nodig bij de productie van je materialen. Wij passen daar houtskelet, hout toe, biobased isolatiemateriaal of cellulose. En we doen vaak nog een heel dun steenstripje van 12 mm op de gevel, zodat het eruit ziet als een gestenen gebouw. Want anders krijgen we het niet door de welstandscommissie in Nederland.
Precies, dus dat speelt natuurlijk ook nog. Ja. Oké, allemaal belangrijke punten. Eigenlijk in 2 zinnen voor elke ondernemer of corporate die nu luistert: ik vind het spannend om te veranderen. Ik vind het spannend om grote stappen te maken. Wat zou jouw advies zijn? Welke sector dan ook.
Verander de wereld, begin bij jezelf. Ga dat doen wat tot de mogelijkheid behoort. Ik verafschuw vaak die scope 3. Want scope 1 en 2, dat is voor de verduurzaming van je bedrijf. Dat moeten we binnenkort publiceren. Dat moeten we in de jaarverslag opnemen. Dat is heel makkelijk. Hè? Gooi je dak maar vol met zonnepanelen. En zet al je werknemers maar in elektrische auto's. Daar zijn we ook mee bezig. Maar dat is niet waar het om draait. Daar zit maar een heel klein deel van je uitstoot. Je echte uitstoot in producten. Scope 3. In de producten die je maakt. Daar gaat het om. En ga daar veranderingen op brengen. Al zijn het maar kleine stapjes. Kleine dingetjes die je aanpast, een isolatiemateriaal vervangen, een constructie toch anders doen, begin in het klein. Want de impact op de korte termijn is veel kleiner dan dat je veronderstelt, maar op de lange termijn wordt veel groter dan je nu veronderstelt.
Nou, dank dat je in ieder geval jouw verhaal hebt willen delen. Bjense Dijkstra, de CEO van bouwgroep Dijkstra Dreisma.
Dankjewel.
Natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five terug te luisteren. Abonneer je gewoon via je favoriete podcastkanaal. Maar blijf zeker live, want BNR Zaken doen met Thomas van Zijl komt vandaag vanuit de Brabanthallen. Luister, want hij heeft een prachtige line-up. Ik wens je een mooie dag.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.